Goedemorgen. Namens de Wijkkerkenraad Zuidwest heet ik u heel hartelijk welkom in deze dienst. Helaas niet buiten, maar binnen. Maar ook hier zullen we een goede dienst met elkaar kunnen hebben. Voorganger is onze wijkpredikant dominee Sarah Dondorp. De lector is Nanda Nieuwenhuizen. De organist is Arthur Vos. Het geluid wordt verzorgd door Hans Lorscheid. En uw ambtsdragers van dienst zijn Gidi Westerduin en Henk Valstar. Ik wens u een goede dienst, want het licht wordt nu niet aangedragen in stilte. Van God is de aarde. Zie hoe goed en hoe kostbaar is het. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar. Heer, open onze lippen.
U ziet het in de liturgie, waren we er helemaal van uitgegaan dat we buiten zouden zijn. En buiten is alles anders. Buiten dragen we de gemeentekaars niet aan. Buiten is wel geluid, maar geen livestream. En nu zijn we wel binnen en doen we het met de liturgie die we voor buiten hadden bedacht. En laat ik vooral ook denken aan de droogte die we de afgelopen tijd hebben gehad. Dus wat een zegen het is dat het nu regent en dat we hier binnen warm en droog zitten. We lezen vandaag teksten die bij hemelvaart horen. Teksten over Jezus' opneming in de hemel. Dat is voor ons mensen niet te bevatten, dat Jezus ten hemel opvaart. Lucas doet een hele summiere poging om juist dat te beschrijven. Misschien is het wel van ondergeschikt belang hoe het is gegaan. Het zijn maar een paar regeltjes in het evangelie van Lucas. In de Efezebrief ligt het accent op de plaats waar Christus de opgestane is. Aan de rechterhand van God, boven alle vorsten, machten en krachten. Hemelvaart gaat dus niet alleen over Jezus' vertrek van de aarde, maar vooral over Christus' aankomst als hemelse vorst. Over hemelse heerschappij gaat ook het visioen van Daniël, over een macht die rechtvaardiger en duurzamer is dan die van de heersers en potentaten van deze wereld. Daarom begonnen we deze dienst met de Koningspsalm 47, een psalm over goddelijke heerschappij. Een psalm die hoort bij hemelvaart. Maar nu eerst enkele versen uit Daniël 7.
En na de eerste schriftlezing zingen we van Psalm 93, vers 1 tot en met 4. Daarna zag ik in mijn nachtelijk visioen... Ik moet bij vers 9 beginnen. Ik zag er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. En dan verder bij vers 13. In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Tot zover Daniël.
Thank you.
volgende schriftlezing is uit de brief aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, versen 17 tot 23. En daarna zingen wij lied 661. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. De laatste schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het 24e hoofdstuk, de versen 50 tot 53. En daarna zingen we de acclimatie. Hij, hier bedoelt de schrijver Christus, nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, wij geloven in een God van liefde en vrede. En in Jezus, zijn Zoon, die de belichaming is van die liefde. Liefde en vrede. Mooie woorden. Maar ondertussen gaan oorlogen maar eindeloos door. En zijn er machthebbers die bij voorkeur bommen laten gooien op woonwijken, ziekenhuizen of scholen. En dichter bij huis zijn er mensen die op het idee komen om hun overtuiging kracht bij te zetten door vuurwerk te gooien naar ordehandhavers of door de brievenbus van een partijkantoor of zelfs door een AZC in brand te steken. Hoezo liefde en vrede? Wat kunnen wij daarvan zien? Als Jezus de belichaming is van Gods liefde en vrede, zou je bijna denken dat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Als je dan toch in God wil geloven, dan is Jezus daar ook, in de hemel, ver weg, onbereikbaar. Jezus leeft, vierden we met Pasen. Mooie verhalen over 2000 jaar geleden. Maar in onze tijd is er niet veel meer van te merken, zou je soms denken. Verhalen, dat is wat we hebben. Verhalen over toen. Maar het is de vraag of we daar nu nog iets aan hebben. Verhalen over toen, schreef Daniël. Hij leefde in de tijd van Antiochus de vierde Epiphanes. Zijn naam, Epiphanes, betekent die verschenen is, zoals in ons feest Epifanie. Alsof deze Antiochus de vierde zelf een god zou zijn. Hij was een uitermate wrede koning, die een Baalsbeeld in de tempel van Jeruzalem zette. Daar kwam uiteraard protest over, de Joodse opstand. Maar Antiochus sloeg die opstand uitermate wreed neer. Verhalen daarover vinden we in de boeken van de Maccabeën. Daniël schreef over zijn eigen tijd, de tijd van Antiochus de vierde, maar dan verhuld. Hij plaatste zijn verhaal in het Babylon van Nebukadnezar, een eerdere periode van onderdrukking voor Israël. Hij schreef verhalen om mensen moed in te spreken. Verhalen over standvastigheid en trouw, dwars tegen de machten en krachten van de tijd in. Sommige verhalen schreef hij in een soort geheimtaal. Wij noemen dat apocalyptiek, zoals ook in het boek Openbaring of Apocalyps. Dat is geen toekomstvoorspelling, maar verhulde maatschappijkritiek in de vorm van visioenen. Hoofdstuk 7 begint met een visioen over vier winden die de grote zee in beroering brengen. Vervolgens komen er vier machtige dieren uit de zee omhoog. Ze zien er indrukwekkend uit, angstwekkend zelfs. Combinatie van verschillende dieren en dan heel groot. In een science fiction film zouden ze niet misstaan. Een leuke uitdaging voor de afdeling speciale effecten. Deze vier dieren staan voor de grote machten in de wereld. In de tijd van Daniël zou je kunnen denken aan het imperialisme van Alexander de Grote en zijn legers, die vrijwel heel de toen bekende wereld veroverden. Maar juist omdat het visionaire beelden zijn, zou je ze ook op onze eigen tijd toe kunnen passen. In zijn pamflet over het boek Daniël vergelijkt mijn Haagse collega Ad van Nieuwpoort deze machten met revolutie, commercie, de macht van Silicon Valley en de grootspraak van machthebbers. Ze richten een heleboel onheil aan, maar zullen uiteindelijk ten onder gaan. Want hoe krachtig die machten ook zijn, ze roepen altijd tegenmachten op. Dat ziet ook Daniël. Want na de vier dieren is er een oude wijze. Die oude wijze die ziet er helemaal niet flitsend en hypermodern uit. Het totale tegendeel van die zogenaamd machtige dieren. Om deze oude wijze in beeld te brengen zou helemaal geen afdeling speciale effecten nodig zijn. Zijn macht is gebaseerd op recht en rechtvaardigheid. Niet op buitensporig geweld, zoals dat van Antiochus de Vierde en alle machthebbers die we nu in onze wereld kennen. Of op glanzend machtsvertoon. Deze oude wijze heeft weet van het leed van gewone mensen. Eenvoudige mensen die voor al die alfamannetjes niet in tel zijn. Die machthebbers die uitgaan van het kracht van de sterkste. Deze of van het behoud van oude rechten ten koste van zwakkeren. Deze oude wijze komt juist op voor mensen die zwak zijn. Voor de slachtoffers van die zogenaamd sterke machthebbers. Deze oude wijze laat zien dat diens macht uiteindelijk sterker is. Het is een macht die niet uit is op de macht zelf, maar op welzijn van alle gewone, eenvoudige mensen. Over dat soort macht spreekt ook Paulus tegen de gemeente van Efeze. Dat is de macht die Jezus Christus uitoefent, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit. Hij heeft niet de Romeinen met geweld het land uitgejaagd, zoals sommigen in zijn omgeving hadden gehoopt. Hij is tot op het laatst rechtvaardig en solidair gebleven en leek daaraan ten onder te gaan bij zijn terechtstelling. Een van de betekenissen van de opstanding is dat uiteindelijk rechtvaardigheid en solidariteit zullen blijven. Daarom horen opstanding, hemelvaart en Pinksteren bij elkaar. De weg die Jezus is gegaan, is ten leven gekeerd. Als de verrezen Christus hoort zijn macht bij de goddelijke macht van de eeuwige. En de Heilige Geest steunt en inspireert ons mensen om die rechtvaardige weg te blijven volgen. Ook als dat in de praktijk niet altijd lukt. Met Pasen, hemelvaart en Pinksteren vieren we dat uiteindelijk Gods liefde overwint. In de Efezebrief horen Pasen en hemelvaart onlosmakelijk bij elkaar. We vieren dat Gods liefde overwint, dat Gods vrede uiteindelijk overwint. Zelfs als we daar in de dagelijkse praktijk niet altijd veel van zien. De brute macht van deze wereld zal niet het laatste woord hebben, want Gods rechtvaardige macht heeft eeuwigheidswaarde. Misschien heeft Lucas daarom zo weinig woorden over voor het hemelvaartverhaal. De weg van Jezus naar de hemel is niet het belangrijkste. Dat Jezus verbonden is met hemelse goddelijke macht, met het soort koningschap dat rechtvaardigheid uitdraagt. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Als degene die radicaal solidair is met eenvoudigen, met zwakkeren, met verliezers. Met degene die buitengesloten zijn of niet meetellen. Dat komt juist hem in de ogen van, juist hem komt in Gods ogen de hoogste plek toe. Zijn vanzelfsprekende plaats aan Gods rechterhand. En wij, achterblijvers, mogen daar hoop en vertrouwen uitputten. Want ook al kunnen we in de wereld om ons heen Gods liefde en Gods vrede soms nauwelijks waarnemen, we mogen er naar blijven zoeken. We mogen elk op onze eigen manier blijven proberen die weg naar liefde en solidariteit en vrede in te slaan. Vast te blijven houden aan medemenselijkheid, ook als anderen haat en nijd verspreiden. Soms lijkt het alsof God ver weg is en alsof de verhalen over een voorbije tijd gaan. Maar het verhaal van hemelvaart leert ons ook dat de eeuwige op ons betrokken blijft. Dat Gods liefde uiteindelijk sterker zal zijn. En dat Jezus, die Gods liefde onder mensen belichaamde, ons door de geest blijft inspireren om dat voorbeeld te volgen. Om te blijven vasthouden aan het visioen dat brute macht uiteindelijk niet het laatste woord zal hebben. En dat recht en rechtvaardigheid eeuwigheidswaarde hebben. Amen. Laten wij danken en bidden. Rechtvaardige God, wij vieren het koningschap van uw Zoon, vernederd door mensen, verhoogd door u, o God. Wij danken u voor de kroon op zijn werk, voor de erkenning van zijn inzet voor ons, voor de belofte die rust op alles waar hij zijn handen zegenend over uitstrekte. Wij bidden u voor deze wereld, voor sterken en zwakken, voor zieken en gezonden, voor rijken en armen, voor wie wel en wie niet geloven, voor alle mensen, want hij heeft hen allen opgenomen in zijn liefde, in zijn gebed. En u heeft amen gezegd toen hij werd opgenomen in uw glorie. Daarom bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, wij bidden u voor al die plaatsen waar uw liefde nauwelijks meer gevoeld kan worden. Voor mensen die leven onder dreiging van oorlog of in onzekerheid. In het bijzonder bidden wij voor mensen in Oekraïne, waar de oorlog maar voortduurt. En voor mensen in het Midden-Oosten, al die verschillende mensen die elk op hun eigen manier dromen van vrede. Mensen die uitzichtloos tegenover elkaar zijn komen te staan. Geef dat er, ondanks de uitzichtloosheid, toch sprankjes van hoop kunnen ontstaan. Sprankjes van hoop op vrede. Daarom bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, wij bidden u voor mensen die op de vlucht voor geweld in hun eigen land, hier in Nederland, opnieuw geconfronteerd worden met geweld. Wees hen nabij. En wij bidden u voor mensen die bang zijn voor veranderingen, mensen die bang zijn te verliezen wat ze hebben opgebouwd. Geef dat zij niet blijven hangen in verontwaardiging, maar een weg kunnen vinden naar harmonie. Daarom bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, wij bidden u voor al die mensen die helemaal niets merken van uw hemel. Voor mensen die terechtgekomen zijn in een hel op aarde. Geef hen licht en kracht door alle uitzichtloosheid heen. Voor al die mensen die het gevoel hebben achtergebleven te zijn. Voor mensen die er alleen voor staan. Voor mensen die eenzaam zijn, bidden wij, geef dat zij gezien worden. Geef dat wij hen zien en naar hen kunnen omzien. Wij bidden u voor mensen die ziek zijn. Geef hen kracht om te blijven hopen. Voor mensen die bedroefd zijn, bidden wij, geef hen troost en warmte. Voor mensen in rouw bidden wij, ga met hen mee, zegen hen. Daarom bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, in stilte leggen we voor u neer wat ons hart bezwaart. Laten wij bidden tot God onze Vader, samen met heel de kerk, samen met alle generaties die ons zijn voorgegaan, in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader,
in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals op de aarde.
als we de dienst buiten hadden gevierd, was het de handigste manier om te collecteren bij de uitgang. En dan, zo staat het in de liturgie en dan, zo doen we het nu dus ook. Er is een collecte voor, er zijn twee collectes. De eerste collecte is voor noodopvang de halte. Een plek om even op adem te komen, dat is de noodopvang de halte van STEK, Stichting voor Stad en Kerk. De halte is een kleine tijdelijke opvang in Den Haag, waar vrouwen en kinderen wonen die vaak een bewogen tijd achter de rug hebben. Doordat zij geen verblijfsdocumenten hebben, kunnen ze niet terecht in de reguliere opvang. In de halte vinden zij niet alleen veiligheid en een dak boven hun hoofd, maar werken zij ook met begeleiding aan een duurzaam toekomstperspectief. Van harte aanbevolen straks bij de uitgang. Maar nu eerst zingen wij een lied alvast onderweg naar Pinksteren. Lied 975, Geest van Hierboven. Waar wij nu ook zijn, of waar we straks ook naartoe gaan, hoe machteloos we ons soms ook voelen tegenover de machten in de wereld. We mogen leven vanuit Gods liefde en we mogen ons gedragen weten door Gods zegen. De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.